Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen en wat er verder volgt. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met vers 31. Ik herhaal Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met vers 31. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 18. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u, nog een kleine tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar het woord des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Lezen wij nu artikel 18 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat handelt over de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn, want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel als het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 33, de versen 5, 6 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, we staan vanmiddag een ogenblik stil bij zondag 9 van de Heidelberg Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel, aarde en al, met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Het gaat over het vaderschap van God, hè? Ik geloof in God de Vader. En we letten dan in de eerste plaats op de inhoud van dat vaderschap. We letten in de tweede plaats op de troostvolle betekenis. En we letten in de derde plaats op de troost. Dus de inhoud, de betekenis en de troost van het vaderschap Gods. De inhoud, het eerste deel van het antwoord. De betekenis, het tweede deel van het antwoord. En de troost, dat is het slot van het antwoord. De waarheid zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Gemeente, we zijn toegekomen aan de behandeling van de 12 artikelen. En we gaan nu artikelsgewijs die 12 artikelen met u behandelen. U weet dat we altijd onderscheid maken in de geloofsleer tussen de aard van het geloof en de inhoud van het geloof. De aard van het geloof, daar bedoelen we mee, wat is nou karakteristiek voor het geloof, hoe ziet het eruit? En dan komen we bij twee bekende woorden, kennen en vertrouwen. Dus hoe wordt een mens behouden? Dat kan hij alleen als hij dat ware geloof heeft ontvangen en dat ware geloof beoefent. En wat is dat ware geloof? Dat is dat we de Heer Jezus kennen en dat we op de Heer Jezus vertrouwen. Ik heb u vanmorgen gezegd, en ik herhaal dat maar even, het evangelie is in de aardezaak buitengewoon eenvoudig. Al zou u heel weinig verstand hebben, dan kunt u dat heel goed begrijpen. Het is niet dat het evangelie nou een buitengewoon ingewikkeld gebeuren is. Dat had je in de Griekse oudheid. Daar had je allerlei verlossingsmysterieën. Het waren buitengewoon ingewikkelde zaken waar een gewoon mens amper iets van snapte. Het evangelie is een hele eenvoudige zaak. Dat de toepassing wel eens wat vragen oproept, dat is waar. Elk kind van God kent worstelingen. Maar in de kern is het een buitengewoon eenvoudige zaak. Het is in de eerste plaats dat het ons confronteert met de realiteit dat wij gevallen Adamskinderen zijn. En dat dat betekent dat we op weg zijn naar de hel en naar de verdoemenis. Dat is het eerste, wat altijd bij dat evangelie hoort. In de tweede plaats dat God in deze wereld een verlosser heeft gestuurd. En die verlosser heet Jezus Christus Immanuel. Dat hebben we ook gehoord. En dat is 2000 jaar geleden tot stand gekregen. En de Heer Jezus is gestorven en opgestaan als betaling voor de zonde. En om arme mensen uit de greep van de duivel, de dood en de zonde te verlossen. In de derde plaats, wie worden verlost? Dat zijn alle mensen die oprecht op deze heiland vertrouwen. Die worden verlost, die gaan naar de hemel. En allen die niet oprecht op deze heiland vertrouwen, die worden niet verlost. Dat is het evangelie. Dat is de boodschap die u in alle ernst en in alle eenvoud moet leren kennen, ook persoonlijk. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan komt daar natuurlijk nog een heleboel bij en dan kunnen we daar nog een heleboel andere dingen aan toevoegen. Maar dit is de kern. En daar komt het voor u en voor mij tenslotte op aan. Of ik door een waar geloof, dus dat oprechte kennen en dat oprechte vertrouwen deel heb aan de persoon van de verlosser, de middelaar. Is het antwoord ja, dan gaat eenmaal de hemelpoort open. Dan krijgt u het eeuwige leven hier reeds op aarde. Is het antwoord nee, dan moet u zich haasten en spoeden om uw levenswil. Dan moet u niet talmen, maar dan moet u op zoek gaan naar het ene nodig. En dan moet u de stad des verderfs, zegt Bunyan in de Christenreis, verlaten. Nou, dat is nou de hele eenvoudige woord. En nu zou ik naar huis kunnen gaan en kunnen ze amen, gemeente, want we hebben het gehoord waar het om gaat. En u hebt nu iets meegekregen waar u van de week mee werkzaam kunt zijn. Wie u van nature bent, dat er één verlosser, de God in deze wereld is gezonden. En dat u door die verlosser behouden kunt als u hem kent en op hem vertrouwt. Kennen, vertrouwen, dat is de aard, dat is het karakter van het ware geloof. Daarnaast hebben we de inhoud van het geloof. En wat is de inhoud van het geloof? Nou, onder andere de 12 artikelen op de Nederlandse geloofsbelijdenis met 37 artikelen. Er zijn goede samenvattingen van de inhoud van het ware geloof. Waar gaat het nou eigenlijk om in dat geloof? Welke dingen geloven we nou eigenlijk? Nou, dat gaat dan de 12 artikelen over. En dan beginnen die 12 artikelen met: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Laten we eerst maar even stilstaan bij dat eerste artikel. Ik geloof. Dat is dat persoonlijke. Dat heb ik u bij de 12 artikelen genoemd. Ik ga dat nou allemaal niet herhalen. Ik geloof. Geloven, dat is natuurlijk, je bent lid van een gemeente, je bent lid van een gezin, je bent lid van een familie. En daarin mogen we over die dingen spreken. Maar uiteindelijk is het een hele persoonlijke zaak. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? We kunnen het uiteindelijk niet doen met het geloof van een dominee, of met het geloof van een engel, of met het geloof van vader of moeder. Het komt er voor u en voor mij persoonlijk op aan. Ik geloof. En dan staat er in het eerste artikel: in God de Vader. In God. En dan wordt al onmiddellijk onze aandacht weer getrokken naar de drie eenheid. En in de drie eenheid naar de eerste persoon in het goddelijk wezen. Dat heb ik u vorige keer uitgelegd. Wij geloven in de drie enige God. Vanmorgen ook uitgelegd. Dat willen we behouden, zijn we die drie enige God moeten leren kennen. En dat we tegen die drie enige God hebben gezondigd. Christus is door de Vader gestuurd. Christus is in de volheid gekomen en Christus wordt door de Heilige Geest toegepast. Vandaar dat we ook gedoopt worden in de naam van de drie-enige God. En in dat evangelie horen we de stem van de drie-enige God. En nu gaan we dus stilstaan bij de eerste persoon in het goddelijke wezen. En dan blijkt dat hier in het eerste artikel van de 12 artikelen van het apostolicum God de Vader wordt genoemd. Dat is dus de eerste persoon in het goddelijke wezen. Hij wordt Vader genoemd. Dat is ook alweer even waarom. Nou, de eerste persoon Vader, tweede persoon Zoon en derde persoon Geest, Heilige Geest. Is dan God de Vader niet heilig, God de Zoon ook niet heilig? Jawel, ze zijn ook heilig, maar dat hoort bij dat werk van de derde persoon, namelijk zondaren te vernieuwen en te heiligen. Heilige slaat op zijn werk. En Vader, dat slaat ook op wat de eerste persoon in dat goddelijke wezen doet. Vader is dus een onderdeel van zijn werk. Zoon is ook een onderdeel van zijn werk. De Zoon is naar de wereld gekomen. God heeft zijn enige geboren Zoon gegeven. Vader. Vader, dat betekent de oorsprong van alles, hè? Ja, dat is mijn vader, zegt een kind. En dan bedoelt hij niet de buurman, dan bedoelt hij zijn eigen vader. En zijn moeder. En uit zijn vader en moeder is hij voortgekomen. Elk mens heeft een vader en elk mens heeft biologisch een moeder. Daar zijn wij uit voortgekomen. Vader betekent dat is de oorsprong. Daar komt alles uit voort. En alles komt voort uit God de Vader. En God de Vader, die is dan in de eerste plaats vader van zijn Zoon. Dat komt zometeen in het antwoord nog wel terug. De natuurlijke Zoon van God. God is ook vader van al zijn kinderen. En dat noemen we vader door genade. En tenslotte is God ook vader van heel de schepping. Want die schepping, daar komen we ook nog op terug, is uit God. God is de schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Ik heb u vorige keer gezegd, die 12 artikelen in zijn oorspronkelijke vorm, dat is later in de tijd af en toe een woordje bijgezet en zo. En dat woordje almachtige, dat is er later bijgezet. Dat heeft een bepaalde bedoeling, want toen die 12 artikelen ontstonden, was er in de tweede eeuw in de kerk een beetje een strijd. Er was een zekere meneer Marcion. En die meneer Marcion die zei, ja, je hebt eigenlijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En die God van het Oude Testament, dat is een wat mindere God, ook een beetje lelijke God. En de God van het Nieuwe Testament, dat is de goede God. Dat is de Vader van de Heer Jezus. Dat is de God van heil. Ik zeg het even wat heel simpel. En die Marcion die zei, ja, eigenlijk moet je de Bijbel alleen maar de brief van Paulus lezen. Een stukje uit het Evangelie van Lucas. En de rest, dat is eigenlijk allemaal een beetje achterhaald. Zo ongeveer dacht die man. Hoe kwam hij tot al die gedachten? Hij had een hekel aan Joden. En hij wilde ook niks met het Oude Testament te maken hebben. En hij vond de schepping en de hele wereld om hem heen vond hij ook maar moeilijk en zo. En dan kwam hij met een hele vreemde, rare theorie. En de kerk heeft die gedachte van Marcion afgewezen. En heeft gezegd, de God van het Oude Testament is ook de God van het Nieuwe Testament. De God die de hemel en de aarde heeft geschapen, is ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God van het Oude Testament is niet een machteloze God. Integendeel, die God en Vader van het Oude Testament, dat is de Almachtige. Bij het woord almacht moeten we ook altijd even stilstaan. Dat is ook weer even een. Wat is eigenlijk almacht? Kan God bijvoorbeeld zondigen? Zegt nee, dat kan niet. Dan zou dat een vorm van onmacht zijn. God kan niet zondigen. Maar als we zeggen ja, dan zou dat niet stroken met wie God is, namelijk zijn wezen. Een heilige en een rechtvaardige God. Hoe moet je nou met dat soort vragen omgaan? Nou, gemeente, het is heel eenvoudig. Almacht betekent God kan alles wat hij wil. Almacht betekent God kan alles wat hij wil. Nou, God wil helemaal niet zondigen. Dus kan God ook niet zondigen. Dat wil hij niet en dat doet hij niet. God is volmaakt heilig. De Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. God is de oorsprong van deze wereld. Ik had vanmorgen naar de kerkdienst, ik had een conversatie met de jonge lui van 20 jaar en ouder. En we zijn nu Genesis 1 tot en met 3 aan het doornemen. We zijn op het vierde hoofdstuk gekomen. En dan zou het voor u ook allemaal wel eens nuttig zijn. Wat kunnen we nou uit die eerste 3 hoofdstukken van Genesis allemaal leren? Welke dingen staan daar nou allemaal in? Als je nou niet opgevoed bent bij de Bijbel, en daar kom je natuurlijk veel tegen, veel mensen die zijn helemaal niet opgevoed bij de Bijbel, die kennen de Bijbel ook verder niet. Ja, en dan mis je natuurlijk wel een heleboel kennis. Kennis ook van de wereld om ons heen. Want wat staat er nou allemaal in Genesis 1? Als je 3 hoofdstukken nou rustig leest, wat kun je daar dan allemaal wel niet leren? En wat is het een wijsheid geweest van de Heilige Geest om dat nou voorop te zetten in de Bijbel? Want hoe komt het, noem 1 voorbeeld. Hoe komt het nou eigenlijk dat wij kleren aandoen? Ja, hoe komt het dat we kleren aandoen? Als je nou niks van de Bijbel weet, dan moet je natuurlijk zelf aan het fantaseren slaan. Ja, de mensen hadden op een gegeven moment koud en toen kwamen ze erachter dat je... Ja, die moest beschermen. En dan krijg je dat soort verhalen. En gemeente, wij hebben natuurlijk kleren zijn ook tot bedekking, tot bescherming. En in Genesis 1 tot en met 3 kun je zeggen dat wij kleren hebben wij van God gekregen. Allemaal in de Bijbel, hè? Dus die eerste 3 hoofdstukken van Genesis, misschien vanavond als je met uw kinderen thuis zit. Lees daar nou in. En dan kunt u vast wel 10 of 15 dingen noemen die in dat hoofdstuk staan. En die een mens buiten de Bijbel dus niet weet. En wij wel. Dus die Bijbel, dat is een geweldige schat. Dat is ook een bron van kennis. Waar we niet genoeg in kunnen lezen. Het gaat ook over de hele praktische dingen. Huwelijk komt bij de moslims tegen, komt bij de hindoes tegen, komt bij de seculiere mensen tegen, komt bij de christenen tegen. Waar komt dat vandaan? Lees Genesis 1 en 3 en dan weet u wie dat huwelijk heeft ingesteld. Het eerste huwelijk zelfs heeft gesloten. Nou, zo kun je het eerste hoofdstuk eens lezen. En in die eerste hoofdstuk komen we dan ook tegen, dat is het derde, dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt, geschapen. Nou, we zien om ons heen bergen, we zien heuvels, we zien bomen, we zien planten. Het is nou weer voorjaar aan het worden. Je ziet de krokussen nou weer uit de grond komen. Hoe komt dat nou allemaal? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ja, dat is ook erg belangrijk dat wij weten dat we in een wereld leven die niet van ons is. Maar door God gemaakt en van God. God is de eigenaar. En God die bepaalt dus ook hoe wij met die wereld om moeten gaan. Bepalen wij niet. Dat bepaalt God. En God zegt hoe de mensen daarin moeten leven. Dat we omgaan met de dieren, hoe we omgaan met het milieu, hoe we omgaan met elkaar. Dat staat allemaal in de Bijbel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Voelt u dat dat al een belijdenis is met een geweldige betekenis? En dan komen die vroege christenen in die heidense wereld en die beginnen dat uit te dragen. Niet het noodlot regeert de wereld, niet het toeval regeert de wereld, niet Zeus, niet Jupiter, Romein of Grieken. Nee, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En vervolgens zijn we dat gaan uitleggen. En vervolgens gaan wij dat ook uitleggen. En hebt u van de week wat om over na te denken? Misschien zegt u, ja, ik weet niet of God wel mijn vader is. Ja. Nou, dan heb u veel te bidden, geloof ik, hè. Want als het goed is, moet dat wel worden, hè. Ja, want als u God gaat ontmoeten en u ontmoet God buiten Christus, dan is het te laat. Dus ik zou zeggen, dan heb u veel uw knieën te buigen deze week. En volgende week misschien ook wel, heren, dan heb ik dat gehoord. Wil u dat nou ook schenken? Want we zingen in Psalm 81, al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij smeekt, mild en overvloedig. En dat zingen we natuurlijk niet zomaar. Dat zingen omdat dat waar is. Al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij smeekt. En als we daar nou wel iets van kennen, misschien een beetje meer, een beetje minder, de een wat meer, de ander wat minder, nou dan mogen we God daar wel op onze blote knieën voor danken. He, dat God nou uit die enorme mensenwereld, een zak met wormen, zegt Kolbrugge, die ene ellendige worm die u als eruit gehaald heeft. En die hij wil aannemen tot zijn kind, want bij een vader hoort een kind. Ja, daar krijg je nooit veel leven klein. Ik geloof niet dat er in de hemel iemand is die dat wonder klein kan krijgen. Dat God naar hem wilde omzien. En een vijand tot een vriend. En een wegloper tot een kind wilde maken. Net als bij die vader van de verloren zoon. Die stond maar te kijken of die jongen nog niet terugkwam. Tot bekering kwam. En toen die jongen terugkwam, heeft hij hem hartelijk omhelst. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En dan zien we in het antwoord, de betekenis, dat de eeuwige Vader, dat is een eigenschap van God, eeuwig, zonder begin, zonder eind. En bij dat woordje eeuwig moet u maar denken aan Augustinus, die zegt eeuwig, als ik het begrijp, dan kan ik het niet zeggen. En als ik het wil zeggen, dan begrijp ik het niet meer. Dus als ik het begrijp, dan kan ik het niet zeggen. En als ik het wil zeggen, dan begrijp ik het niet meer. Ja, eeuwig. Wij zijn tijdelijk. En God is eeuwig. Alleen al de gedachte dat God dus nooit ouder wordt. Wij worden ouder. Wij zijn een keer begonnen met leven voor God niet. God wordt ook niet jonger. God heeft ook geen begin. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus ik geloof in God de Vader. Dat betekent dat hij in de eerste plaats de Vader is, de natuurlijke Vader van de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat er dus tussen God de Vader en God de Zoon een hele nauwe, natuurlijke band ligt. Dat noemen we het natuurlijke vaderschap van God. En dat is een heel diep geheim. En dat geheim, dat noemt de Bijbel de generatie. Dat staat in Psalm 2. Daar zegt de Vader, heden, tegen de Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is dus in dat ene goddelijke wezen, die persoon van de Zoon. En er is dus tussen God de Vader en God de Zoon een hele innerlijke band, een natuurlijke band. Dat noemen we de band van de generatie. De vader heeft de zoon gegenereerd. En tenslotte is daar ook nog de geheime secretaris, zegt Bunyan. Dat is de Heilige Geest. En die deelt ook in die drie eenheid. Dus we beginnen weer bij de drie eenheid. Als we de vader hebben, zien we dat nooit los van de zoon en nooit los van de Heilige Geest. Je kunt dus die drie personen nooit los van elkaar behandelen. Je kunt ze ook weer niet gelijkstellen. Dat is het geheim van de drie eenheid. Drie onderscheidende personen vormen dat ene goddelijke wezen. Nou, dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, nu lees ik alleen even een paar zinnetjes voor, kom ik zo nog op terug, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, en nu wil ik weer even goed nadenken en verder lezen, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Dus dat nu de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, mijn God en mijn Vader is. Dat wil dat eerste artikel uit de 12e artikel nou in de eerste plaats zeggen. Ik geloof in God de Vader. Dat nu de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, mijn God en mijn Vader is. Dat staat ook in de Bijbel. Want de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld na de opstanding tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Dat is het evangelie van Johannes. Mijn Vader, uw Vader, mijn God, uw God. Ja, dat is een hele diepe gedachte. Dat nou die grote God, die een natuurlijke zoon heeft, uit louter genade schuldige, gevallen mensen tot zijn kinderen aanneemt. Mijn God, mijn Vader. Gemeente, dat is een van die diepe troostronden van de kerk. Dat God nu niet alleen een natuurlijk vader is, maar ook een vader uit kracht van genade. En dat de Heer dat verheerlijkt in het leven van schuldige en zondige mensen. En dat begint dan al aan het begin van de Bijbel. Daar zoekt God Adam op. Waar ben je, jongen? Kom eens terug. Daar zoekt God Eva op. Daar zoekt God Abel op. Daar zoekt God Abraham op. Daar zoekt God Isaac op. Daar zoekt God Jacob op. En daar zoekt God op iedere keer weer opnieuw. We zouden ook de Bijbel boek kunnen noemen van de opzoekende liefde Gods. En dat de Heer nu door zijn geest in het hart werkt, zodat zondige mensen tot inkeer komen, tot erkenning komen van hun schuld en van hun zonde, en dat ze die God nodig krijgen. Dat er dus een omkeer komt in hun leven, en in plaats dat ze nou verder weglopen met die verloren zoon, dat ze teruggaan en zeggen, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overhoed en ik verga van hoe ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat staat in Lucas 15. En dat is een heel mooi stukje in Lucas 15, want dat vertelt ons nou over de waarachtige bekeerde, hoe je nou weer een kind wordt van God. Dat staat in Lucas 15, dat begint dan bij vers 11. En dan kunt u dat gewoon lezen. We zijn het niet, zegt de Heer Jezus. We zijn weglopers. Maar, wat is nou bekeren? Kom je tot jezelf. Dan komt er ook een beleid. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En in uw waarde uw zoon genaamd. En dan komt er ook een beweging. En de opstaande ging naar zijn vader. En dan komt het geheim. Dan is de jongen hartelijk welkom. Nou, dat heeft de Heer ons verteld. Ja, en de Heer Jezus vertelt de waarheid. En zo is het nou nog, gemeente. God is vader door de natuur, zijn zoon. God is vader door de genade. En dat is hij voor al zijn kinderen, die dus hè, dat ook kennen in hun leven. Dat geheim, dat wonder, die dat ook met zich meedragen. En tenslotte is God ook nog vader door schepping. De hemel en de aarde en al wat daarin is, uit niet geschapen heeft. En dan bedoel ik met vader de oorsprong. En dan zou ik hier natuurlijk een hele boek kunnen vertellen over de schepping en wat we daarover lezen in de Bijbel. En ik zou ook daar de huidige discussies allemaal bij kunnen betrekken die er gaande zijn. Nou, u weet allemaal wel, er is in de afgelopen eeuwen is er over evolutie nagedacht en je hebt alle vormen van evolutie, je hebt macro-evolutie, micro-evolutie. Nou, op zichzelf, evolutie betekent ontwikkeling. Nou, wij zijn er natuurlijk helemaal niet op tegen ontwikkeling, dat kun je gewoon vaststellen in de natuur. Hè. Paarden kunnen ontwikkelen, ponies kunnen ontwikkelen, mensen kunnen ontwikkelen enzovoorts. Dat noemen we micro-evolutie, een ontwikkeling binnen een soort. Nou, het is gewoon wetenschappelijk vastgesteld, maar nu zijn de wetenschappers ook zo ver gegaan dat ze hebben gezegd van ja, kijk, God die schiep dan één cel en uit die ene cel is tenslotte heel de werkelijkheid ontstaan en dat noemen we macro-evolutie. Nou, voor die gedachte, iets gepaard met een hele oude aarde en met de gezamenlijke oorsprong van mens en dieren, dat de mens en dieren een gezamenlijke oorsprong hebben, voor die gedachte is eigenlijk weinig grond in de schrift. De schrift leert ons dat God Adam en Eva geschapen heeft. De schrift leert ons dat wij verantwoordelijke mensen zijn. De schrift leert ons dat tegenover de eerste Adam een tweede Adam staat, namelijk de Heer Jezus. De schrift leert ons dat God in het begin alles goed heeft gemaakt. God zag al wat hij gemaakt en ziet, het was zeer goed. Maar door de zonde is het anders geworden. Dat leert ons de Heer Jezus, dat leert ons Paulus, dat leert ons eigenlijk de hele Bijbel. En daarom houden wij ook vast aan de gedachte dat God deze hele wereld heeft geschapen. En dat wij zijn voortgekomen goed uit zijn hand, maar dat we door de zonde gevallen mensen zijn. En dat die gevallen mensen bekeerd moeten worden. Maar dat God dus recht heeft op deze hele wereld. Op de dode natuur, op de levende natuur, op de mensenwereld. En dat hij een God is van alle mensen. En dat hij het recht heeft dat alle mensen leven tot zijn eer. Want hij heeft ze gemaakt. En als dat niet zo is, dan is dat heel aangrijpend. En dan gaat ook het oordeel van God over ons leven. Nou, dan heb ik eerst weer iets verteld over ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Zeg, kent u nou ook de diepte van dit artikel? Is dat voor u nou ook belangrijk? Dat er een God is in de hemel die zich bemoeit met mensen die zondig zijn. Mensen opzoekt. Nou, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Want dan gaan we naar de betekenis van dat eerste artikel. En dat brengt ons bij Gods genade in Christus en het trouwen daarop. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 46 en daarvan het vierde vers. 46 vers 4. Gaan we samen zingen. Dus ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, betekent dus in de eerste plaats dat God de Vader mijn God en mijn Vader is. Dat wil dus met die belijdenis gezegd zijn. En dat is uit genade, want het is om zijn zoons Christus wil. En dat heeft dus grote betekenis, want God, dat wordt in de Bijbel vaak verbonden met schepping en almacht. Hij is een almachtige God. En in de tweede plaats, Vader, dat wordt in de Bijbel vaak verbonden met zorg en met leiding. Mijn God en mijn Vader is en dat is het woordje van het functionerende geloof. En dit is dus allemaal geloofstaal waar de Heidelberger het over heeft. En dan bedoel ik actief geloofstaal. Je kunt natuurlijk was, dat is verleden tijd en dat is natuurlijk groot als we dingen mogen beleven en dat is vroeger gebeurd. Het is ook zou kunnen, dat is de toekomst en dat is natuurlijk ook groot als we daarover nadenken. Maar Gods volk leeft bij het is, nu, heden. Je kunt elk moment sterven, toch, dat weet u. Elk moment God moeten ontmoeten. Dat kan alleen als we door een levend geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn en in hem God kunnen ontmoeten. Dat is het enige wat telt. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En daarom, ik heb dat wel eens meer gezegd en ik herhaal dat maar even. Het begin van de genade ligt natuurlijk in de wedergeboorte. God een mens van dood levend maakt, dat weet u. Maar daar ligt natuurlijk niet de grond. En met grond bedoel ik, daar ligt niet het houvast. Er komt niet één mens de hemel binnen omdat hij zegt, ik ben wedergeboren of zo. Of ik ben dominee, of ik ben weet ik wat. Er komen alleen maar straatarme mensen de hemel binnen. Leunend en steunend op de zaligmaker. Nergens anders op. Want iets anders wil God niet zien. Nergens anders is hij tevreden mee. Dan alleen het werk van zijn persoon. Dus daar moeten we even goed over na blijven denken. Waar leunen en steunen we nou op voor de eeuwigheid? Doen we dat op onze bekering, op onze ervaringen, op ons ambt, op de mensen wat van me vinden of zo? Het valt je allemaal uit handen. Bij maar één ding, dat is die Christus en dat leunen op hem. Dat is de grond waar de Heer zijn kerk op bouwt en daaraan verbindt de Heer ook de troost. Dus aan dat, en dat levend geloof, daar verbindt God de troost. Moet u maar eens over nadenken. En dat is voor al Gods kinderen heel erg belangrijk. Nou, wat betekent dan mijn God en mijn Vader? Dan gaat onze Heidelberg verder. Op welke ik al zo vertrouw, ziet u? Kennen en vertrouwen, dan komt de aard van dat echte geloof weer om de hoek. Kennen is dat ik een relatie heb met God. Vertrouwen is dat ik op die God steun en toeverlaat. Hè, dat hij nummer één is in mijn leven. Dat ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Niet twijfel. En wij zijn natuurlijk allemaal hele zwakke en strompelende mensen. En we twijfelen binnen de kortste keren weer aan. Vechting wordt ook fundamenteel bij het leven des geloofs, zegt Luther. Dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen. Nou, dat is nou eerst. Waarom noemen we nou die eerste persoon God en Vader? Dan kunnen we aan de uitverkiezing denken. Dan kunnen we aan de Heer Jezus denken, aan zijn genade. Maar de praktische betekenis ervan is, ik geloof in God de Vader, dat nou de Heer in alle noden, dus alles wat we nodig hebben, voor ons lichaam en voor onze ziel wil verzorgen. Dat zie je al gelijk aan het begin van de Bijbel. Adam en Eva hadden na de zonde gevoel dat ze naakt waren. God heeft kleren voor ze gemaakt. Voor hun lichaam. We komen in de Bijbel zieke mensen tegen. Die Jezus heeft ze beter gemaakt. Op zijn machtswoord. We komen in de Bijbel mensen tegen die honger hebben. De Heer Jezus heeft broden gemaakt en uitgedeeld. We komen in de Bijbel tegen mensen die het door hun eigen schuld op een geweldige manier verzondigen. De Heer zoekt ze op. Dat hij voor alle nooddruf des lichaams wil verzorgen. Maar in de tweede plaats, dat hij ook naar alle noden in de ziel wil verzorgen. Mensen hebben lichaam, mensen hebben ziel, dat hebben we in zondag 1 al gezien. Ziel en lichaam, de Heer koopt ook zijn kerk naar ziel en lichaam. En dat God een vader is, omdat hij ook voor onze zielen wil zorgen. Een ziel, dat is ons innerlijk. Dat is wie we eigenlijk zijn. Onze geest noemt de Bijbel dat. En de Heer Jezus had ook een ware menselijke ziel. En de Heer heeft de ziel van zijn kinderen verlost en gekocht. En dat hij nou ook in alle nooddruft voor onze ziel wil zorgen. Waar kan een ziel dan allemaal onder gebukt gaan? Ik zal een paar dingen noemen. Je kunt hele grote angsten hebben. Dat de angst der hel me alle troost deed missen. Je kunt ergens op innerlijk op een geweldige manier tegenop zien. Grote opdracht die gedaan was, maar die je niet kunt volbrengen bijna. Je kunt ook van binnen ontzettend aangevochten worden. En waarom is God nou vader? Omdat hij in alle nooddruft wil voorzien. Wil helpen. Wil ondersteunen. Er is één in deze wereld die het zijn hele leven ook heeft nodig gehad. De Heer Jezus. Maar toen hij aan het kruis hing, toen heeft zijn vader één keer gezegd, mijn zoon, en ik zeg het misschien een beetje simpel, zodat u het begrijpt. Nu wil ik u niet meer helpen. Toen heeft God de Vader zijn eigen zoon verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. En dat is een van de grootste geheimen en verborgenheden van de schrift. Dat is ook het dieptepunt geweest van het lijden van de middelaar. Dat hij daar hing tussen de hemel en de aarde, dat zijn vader hem heeft verlaten. Lutte zich God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? En Paulus zegt in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernietigd. Dat heeft Jezus nou gedaan, opdat wij de gelovigen nimmer meer van God verlaten zouden worden, naar lichaam en ziel. Let ook nog even op dat woordje nooddruft. God geeft wat we nodig hebben. Precies net zo'n beetje wat we nodig hebben voor dit aardse leven. Wij krijgen tegenwoordig natuurlijk veel meer dan we nodig hebben. Eten, drinken, huizen, noem allemaal maar op. Enzovoorts. Nou, dat is dan extra. Daar moet je goed mee omgaan natuurlijk. Maar dat is niet iets wat God belooft. God belooft niet dat we in rijkdom leven, in rijkdom sterven en noem allemaal maar op. Trouwens, dat kan ons ook gauw hoogmoedig maken. De rijke dwaas, de rijke man en zo, leven alle dagen vrolijk en prachtig. Nee, wat nodig is. En in de tweede plaats nog iets. Ja, dit leven. Nu kom ik bij een voor ons gevoel wat moeilijk puntje. Vooral mensen van de 21ste eeuw, welvaartsvaste mensen. Die toch het leven best wel fijn vinden. We hebben lekker eten. We hebben mooie huizen. We kunnen ook fijne vakanties boeken en zo. Mag dat allemaal? Dat mag wel. Is dat verkeerd? Nee, op zich is dat allemaal niet verkeerd. Maar weet u, gemeente, we gaan er ook zo van deze wereld houden. En we vinden het ook eigenlijk best wel fijn op deze aarde. Zo'n fijne wereld. Lekker als je een mooi huis hebt. Lekker eten. En dan voelen we ons ook eigenlijk best wel aardig thuis in deze wereld. Ja. He, dat hij in deze fijne wereld met goede gezondheidszorg. Met een hoop lekker eten. Met fijne vrienden. En zo. En dat we daar dan, ja, zo de tijd dat we dan leven, liefst nog meer dan 100 jaar natuurlijk, dat we daar zo prettig mogelijk leven. Ja. Dat is onbewust een idee wat bijna iedereen ook in de kerk met zich meedraagt. Vaak zit dat ook achter de gedachte dat we allemaal erg graag oud willen worden. Want dan kunnen we genieten van onze kinderen, van onze kleinkinderen, van onze spullen. En ja, dat is toch wel, ja, dan wordt het ook zo moeilijk als we horen dat we ongeneeslijk ziek zijn. En dat we van alles afscheid moeten nemen. Want ja, het was toch eigenlijk allemaal wel erg fijn. En dan komt onze Heidelberger binnen. Ik zou bijna zeggen op klompen. En die begint te praten over een jammerdal. Stond ook al in het doopformulier, weet u wel. Dit leven wat niet anders is dan een voortdurende dood. En dat staat heel erg haaks op ons gevoelsleven. Op ons huiselijk leven, op ons persoonlijk leven. Maar gemeente, we krijgen er allemaal mee te maken. Je krijgt er mee te maken in je huwelijk. Je krijgt er mee te maken in je gezin. Je krijgt er mee te maken in je persoonlijk leven. Dan komt dat kwaad binnen. En dan wordt alles wat zo mooi leek anders. Wordt er op de deur van ons hart geklopt. En dan komen we die enorme kwetsbaarheid tegen. Van u en van mij, want denk erom, wij zijn hele kwetsbare mensen. Je kunt 's avonds naar bed gaan. Denk aan mevrouw Verkuil op dit moment. En 's morgens vinden je kinderen gestorven. En zo zijn er in ons midden geweest die de ene zondag nog in de kerk zaten, de volgende zondag begraven. We kunnen denken dat we gezond zijn. Ja, dokter, ik voel wat of zo. Dus een fotootje maken, een scan. Niet in orde, mevrouw. Niet in orde, meneer. Het kwaad in dit jammerdal. Kwetsbare mens. En hoe gaan we daar nou mee om, hè? Hoe ga u er nou mee om? Hoe ga ik er nou mee om? Hoe geven we dat een plek in ons leven, de kwetsbaarheid? Ja, zegt iemand, ik ben niet opstandig. Dat is goed. En anders zeggen we, ja, ik heb niet geklaagd. Dat is ook goed. Niet. Wat betekent nou dat eerste artikel van de 12 artikelen? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En nu dalen we helemaal af naar de diepte, hè? Nu gaat het er echt om spannen. Want dan zegt onze Heidelberger. Dat ik niet twijfel. Dat hij ook al het kwaad. De dood. Ziekte, moeilijkheden. Niet sommig kwaad, nee, al het kwaad. Waar je nachten wakker over ligt. Wat je kan raken tot in het diepst van je bestaan, van je huwelijk, van je gezinsleven, van je persoonlijk leven. Dat al het kwaad. En in de tweede, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Even duidelijk maken. God is nooit de bron van het kwaad. Dat is de duivel, dat is de zonde. Maar God bestuurt wel het kwaad. Hij schikt toe. Jozef zat in de put. En Jozef werd als slaaf verkocht naar Egypte. Dat heeft God bestuurd. God heeft dat niet bedacht. Dat heeft de broers bedacht. God heeft het wel bestuurd. Dus de schuld ligt bij de broers. En de leiding ligt in Gods hand. Ik geloof in God de Vader. Dat hij al het kwaad. Dat hij me in dit jammerdal toeschikt. En dat kan heel diep gaan, hoor. Dat kan alles je bij de handen afbreken. Dat je
Zo'n verbijsterd afvragen. Hè? Uw weg is in de zee, uw pad in grote water. We het niet meer na kunnen rekenen. Ten slotte mij ten beste keren. Nou, gemeente, dat is een heel moeilijk stukje. Ik geloof eerlijk gezegd, als ik nou heel eerlijk ben, er is dubbele genade voor nodig om dat nou te beamen, gemeente. Mij ten beste keer. Dat God het nou niet verkeerd doet. Alhoewel we het niet begrijpen. We het niet kunnen billigen. God doet het niet verkeerd. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En zegt de grote apostel Paulus. In de brief aan de Romein, wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen zullen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Mij ten beste keer. Zie je dat dan? Nee, dat zie je niet. Ik denk eerlijk gezegd dat dit een stukje zin is wat maar stap voor stap moet worden geleerd in de leerschool van het geloof. En dat straks bij de eeuwigheid, als die grote eeuwigheid opengaat, we pas de antwoorden zullen ontvangen. U kent allemaal dat beeld wel, hè, van dat schilderij of dat borduurwerk, de voorkant en de achterkant. Wij kijken naar die kriskrasse draden. We kunnen er niets uit opmaken. En de grote God borduurt zijn werk. Mij ten beste keren. Wat is er dan straks veel te bewonderen en te verwonderen in de eeuwigheid? Voor allen die de Heere ootmoedig mogen vrezen. Dat is de betekenis en tenslotte nog iets over de troost. De waar, hè, dat gaat dus over zorg en ten beste keren. De waarheid zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. God en almacht hebben we net gezegd. En in zijn almacht kan God zorgen, wil God leiden. En als een getrouw vader wil hij dat ook. De wil en de mogelijkheid. De gemeente, de kerk des Heren heeft een God. Niet alleen voor het leven, maar ook voor het sterven. We hebben een God niet alleen in tegenspoed, maar ook in, niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Dus we hebben een God voor het aardse, voor het eeuwige. Hun God is alles. Het is net als een paar kinderen. Die zijn met elkaar aan het opscheppen. En tenslotte zegt het ene kind: mijn vader kan alles. Kijk, dat is nu de werkelijkheid. Wat de Heer aan zijn kinderen leert. In het strijdperk van dit leven. Nou ga ik nog even wat toepassen. In de eerste plaats onbekeerde mens. U kent natuurlijk dat eerste artikel wel. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Maar het heeft voor u natuurlijk alleen maar een natuurlijke betekenis. U bent door die God geschapen en u moet die God eenmaal ontmoeten. Ik zou zeggen, heb daar nou maar geen rust mee. En zorg dat u God ook in genade mag leren kennen. En daartoe moet ik u aansporen. Zoek de Heere en leef. Dat is mijn plicht. Misschien zegt u, zou God nou ook mijn vader willen zijn uit genade? Nou, dat is een diep geheim. En dat diepe geheim, dat wordt ons geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Die doet dat om Christus wil. Dus wil u antwoord op die vraag in uw leven, dan kunt u dat maar uit één bron weten, dat is Christus. die zal mij verheerlijken, zegt de zaligmaker. Dus ik zou zeggen, bedel veel aan zijn voeten. En misschien zegt u, ik heb daar misschien in beginsel wel eens iets van mogen leren. Jezus heeft de discipelen tenslotte tijdens zijn omwandeling op aarde het onze Vader geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat je er een heel leven voor nodig hebt om daar nou bij de verdere voortgang iets van te mogen leren. En dat zijn de beoefeningen. En dat is de opwas in het allerheiligste geloof. Gemeente, kent u nu ook dat eerste artikel? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 53, daarvan het laatste vers. Psalm 53, vers 6. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.